Maar kijk van uzelf weg en kijk naar het kruis. Kijk dan wat er hier ook over, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, vers 21, voor ons tot zonde gemaakt. Met eerbied gesproken, Christus is voor ons tot zondebok gemaakt. We kennen het woord wel, zondebok, ja, ik ben een zondebok. Ja, uiteindelijk is op Christus, met een hoofd, met de zondebok, is de schuld, de zondeschuld van de wereld, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Kijk, en dat heeft alles te maken met die nieuwe schepping. Want wat gebeurt er op het ogenblik? Dat wij tot overgave aan deze heiland komen. Wat gebeurt er als die bediening van de verzoening mag klinken en we als het ware ineens voor het eerst van ons leven, van onszelf weg mogen kijken en mogen geloven, ja, hij is niet alleen voor anderen, maar hij is ook voor mij zonde gestorven. Ik mag daar gelovig amen op zeggen. Kunt u dat vanavond, hier in Werkendam? Of worstelt u daar nog mee? Ik heb het hier misschien wel eens eerder gezegd, maar ik vind het altijd een van de mooiste dingen dat ik denk van, ook als het gaat over vrede met God krijgen. U hebt misschien wel eens van Kolberg gehoord, die theoloog. Nou, dat was ook een tobber, dat was ook een worstelaar. Die worstelt ook zo met zichzelf, zit ook zo met zichzelf in de knoop. En dat hij daar gewoon op een dag ging wandelen, in het bos liep en met de Heer aan het spreken was. En dat hij in zijn geest ervoer dat de Heer zei, Kolberg, en dan zei hij, ja Heer. Kolberg, ben je met het lam tevreden? Ben je met het lam tevreden? Nou, daar moest hij eens even over mediteren. Ben ik nou met het lam van God tevreden? Wat zou u daarop zeggen? Als de Heer dat vanavond aan u vraagt, bent u met het lam tevreden? Nou ja, al nadenkend, dat dacht Kolber, dus hij zegt op een gegeven moment tegen de Heer, ja Heer, ik ben met het lam tevreden. Weet je wat de Heer toen tegen Kolbrugge zei? Kolbrugge, dan ben ik met jou tevreden. Zo eenvoudig is geloven. Zijn we in deze lijdenstijd met het lam tevreden? Of wat willen we meer dan het lam? U weet dat toch, dat tijdens het sterven van de Heer Jezus, toen hij daar uitriep, het is volbracht, toen scheurde daar toch dat voorhangsel van boven naar beneden. Wat betekent dat? De Vader was tevreden met het offer van zijn Zoon. De hele tempeldienst was voorbij. En waarom zijn wij daar niet tevreden? Misschien is hier een moe gestreden ziel. Misschien is er nog iemand die zo op zichzelf zit. Ik weet niet wie u bent. Ik weet niet waar u geestelijk u bevindt. Of zoals ze dat vroeger al zeiden, waar u geestelijk gelegen bent. Maar hier wordt het nooit iets. Zoek geen aanknopingspunt in jezelf. Ik heb dat voor jaren gedaan. Om te denken, oké, als ik maar genoeg dit heb en dat heb en zus heb. Maar het is allemaal Christus plus. De Vader was met het lam tevreden. En de vraag vanavond is, bent u nou ook met dat lam tevreden? Alles wat u meer zoekt buiten het lam, kan voor God niet bestaan. Alleen dat ene offer. En wat gebeurt er als we daar gelovig amen op mogen zeggen? Als we ons bekeren tot de Heer, als we hem aanvaarden, of om het even in de oud-testamentische taalgebruik te zeggen, daar waar we de hand op Gods belofte leggen, daar waar we de hand, daar waar die Vader de hand op de kop van die bok, van dat lam legde. Wat moest er dan gebeuren? Dan moest hij zijn zonde belijden. Hij kwam daar bij die priester. Hij liep daar met dat schaapje, met een touwtje, hè, liep hij daar dan door dat niemandsland. Iedereen kon het zien, over schaamte gesproken. Oh, wat zal die gedaan hebben? Hè? Dus dat, ja, dat betekent dat. Je was al naar je kudde geweest, je had niet zomaar een kwetsbaar schaapje gevonden. Hè, maar een gaaf lam, een onberispelijk lam. De Heer Jezus, hè, dat is een toonbeeld van zijn volmaakte offer. Een onbevlekt en smetteloos lam. En dan moest hij meenemen. En dan kwam hij daar bij die priester en dan zei de priester, nou zeg het maar, wat heb je op je kerfstok? Wat wil je belijden? En dan legde hij zijn hand op de kop van het lam en dan beleed hij zijn zonde. En dan kreeg hij dat mes en dan moest hij zijn keel doorsnijden en dan vloeide daar het bloed uit. Zonder bloedstorting, geen vergeving. Tjoh, wat zal dat voor die vader hebben betekend, hè? Dat lam, dat onschuldige lam in zijn plek. Maar de vraag vanavond is, hebben wij al onze zonde bij het lam gebracht? Hebben we onze zonde al bij het kruis gebracht? Hebben we onze zonde al beleden? Want 1 Johannes 1 vers 9 zegt, indien wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En daar waar we dit geloven, daar waar we daar amen op zeggen, ik ben ervan overtuigd wat hier staat, dan worden wij een nieuwe schepping. En wat betekent dat? Nou, dat betekent die nieuwe schepping, dat betekent dat de Heer, ik zeg dat tegen kinderen vaak, hè, maar dat witte kleed om dat zwarte hart heen leggen. Ik heb het wel eens een keer op een jij eraan gedaan, dat ik een wit kleed had meegenomen, of een witte laken, en dat ik in mijn zwarte pak stond daar, en dat ik me helemaal ingekleed heb in het wit. Een nieuwe schepping. En hier zegt Paulus, hè, dat wij gerechtigheid van God in hem zijn geworden. Waar doet het ons aan denken? Nou, dat doet ons denken aan Jesaja 60, waar staat, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Waarom? Waarom ben je vrolijk in de Heer? Nou, hij heeft mij de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid omgedaan. En Jesaja zegt, daar word ik blij van. Nou, dat is toch een van de vruchten. We hebben gezongen, ik spreek van verlossing zo gaarne. Verlossing door het bloed van het lam. Verlost, verlost. Dat is toch een vrolijke boodschap. Dat is toch een blijde boodschap. Dat is toch evangelie. Euangelion. Blijde tijding. Goede tijding. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. En mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Een nieuwe schepping. In hem rechtvaardig voor God. Mag u dat weten? Is dat ook uw bevrijding? Is dat ook wat uw hart vrolijk heeft gemaakt? Ik denk dat een van de kenmerken van de rechtvaardiging door het geloof is vrede. Maar het is ook vreugde. En blijdschap. Te mogen weten dat je van je zonde verlost ben. Nou staat hier, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude leven is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Hoe staat in uw leven? Wat betekent dat alles nieuw geworden? Nou, ik denk, hè, als je Romeinen 12 leest, of de vernieuwing van je denken, ik denk dat het begint ook hier, hè, in ons denken. Ons hart, we ontvangen een nieuw hart, maar ook ons denken wordt vernieuwd. Dus je gaat op een andere manier naar de dingen kijken. Je gaat denken zoals Christus de dingen ziet. Paulus die zegt ook in de eerste Korinthebrief, maar wij hebben, 1 Korinthe 3, 1 Korinthe 2 het laatste vers, maar wij hebben de gedachten van Christus. Dat is mooi, hè? Als je tot geloof komt, wordt je denken steeds meer vervuld met Christus. Paulus zegt, zoek de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. Dus ons leven wordt, als het goed is, steeds meer vervuld met het leven van Christus. En ja, dan zou je kunnen zeggen, WWJD, hè? What would Jesus do? Wat zou de Heer Jezus gezegd hebben? Wat zou de Heer Jezus gedaan hebben? Hoe zou de Heer Jezus naar dingen hebben geluisterd? Hoe zou de Heer Jezus tegen dingen hebben aangekeken? Nou, dat is niet, ik bedoel dat nou niet vanavond activistisch, hè, maar ik wil er alleen op wijzen. Ons hele leven gaat veranderen. We krijgen een andere manier naar de dingen kijken. Ons denken wordt vernieuwd. En dat is een proces. Van vallen en opstaan. Dat is een proces waarin wij steeds meer en meer uit gaan leven wat hier staat, dat alles nieuw geworden is. Nou, en ik denk dat dat ook wel de boodschap is geweest, hè, van broeder Henk Binnendijken, de laatste jaar ook in al zijn boeken. Die, ja, nou ja, dat triggert misschien ons, maar ik vind toch, ik hou wel van trigger ook, hè. Ik denk dat we ook wel eens na mogen denken. Maar hij zegt dan ook in een van zijn boeken, we zullen straks in de hemel zijn, wat God hier op aarde van ons heeft kunnen maken. Nou ja, u mag ervan denken wat u ervan wil, hè, maar hij wil daarmee zeggen, het is niet onverschillig hoe wij als nieuwe schepping hier leven op aarde. We zullen straks in de hemel zijn, wat God hier op aarde van ons heeft kunnen maken. In welke mate hebben wij ons overgegeven aan de Heere door te zeggen, Heere, ja, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Heere, ik wil daadwerkelijk van mijn kruin tot mijn grote teen toe, Heere, wil ik door u gebruikt worden. Maar wil ik dat ik zal leven tot uw eer. God wil ons gelijkvormig maken aan zijn zoon. He, Romeinen 8 vers 29. En dat gebeurt, ik wil u bemoedigen, dat gebeurt in de rauwe werkelijkheid van uw alledaagse leven. Dus nou zou ik vanavond, zou ik jullie een huiswerkopdracht kunnen geven. Door te zeggen, nou laten we allemaal eens een wit A4'tje nemen. Of een papiertje nemen. En laten we allemaal eens een potloodje nemen. En dan zou ik kunnen zeggen, welke relaties hebt u? Nou, je werkplek, een baas en een directe collega, nog andere collega's. Welke buren hebt u? Welke familieleden hebt u? Met wie bent u getrouwd? Wie zijn uw kinderen? Schrijf ze allemaal eens op. Ja, en in die relaties is God aan het werk om u te vormen. In die relaties is God bezig om u met uzelf, uw ego te confronteren. Liefde voor jezelf. En in die relaties roept God ons op. Maar ben je nou ook bereid om je kruis op te nemen en dienstbaar te zijn? Ben je nou ook bereid om als een nieuw schepsel, net als de Heer Jezus, de voeten te wassen van de ander? De Heer Jezus zegt dat in Johannes 13. Hè? Hij zegt, dit heb ik u als een voorbeeld gegeven. Zalig bent u als u deze woorden hoort en ze doet. Waar gaat het daarover? Nou, daar gaat het ten diepste over een leven van nederigheid, van gebrokenheid, waar het niet meer draait om jezelf, waar het niet meer draait om Arjan Baan, maar waar je zegt, Heere, doe u het door mij heen. Nou, Corrie ten Boom, die kent u ook wel, hè, maar Corrie ten Boom, die maakte dat heel vaak duidelijk, hè, als ze voor de jeugd sprak, met dat borduurwerkje wat ze meenam. Hè, zei, u hebt dat allemaal misschien wel eens gehoord, hè, maar ik vind dat zo mooi. En dan liet ze de achterkant van een borduurwerk zien. En nou ja, dat was een en al chaos. Rode draden, gele draden, blauwe draden, heel veel zwarte draden. Allemaal door elkaar heen, chaos. En ze zegt, nou ja, zo zie je misschien jouw leven eruit. Heren, waar bent u? Ik zie er zo weinig van. Waar bent u mee bezig? Waarom die tegenslag? Waarom dat lijden? Waarom die ziekte? Waarom dat huwelijk waarin we zo vaak botsen met elkaar? Waar we misschien er alles aan moeten doen om elkaar te begrijpen en minder op onszelf gericht te zijn. Nou, ze liet dat borduurwerkje zien en dan zei ze tegen de jonge lui, nou zo ziet misschien jouw leven er wel uit. Maar zegt ze, weet je waar God mee bezig is in jullie leven? En dan draaiden ze het om. En wat kwam dan tevoorschijn? Dan kwam daar die prachtige kroon tevoorschijn, een hele mooie kroon. Dus de achterkant van een borduurwerk ziet er vaak niet uit, hè? Maar de voorkant, een hele mooie kroon. En daar is God mee bezig in ons leven, als we tot levend geloof zijn gekomen. En als we dan die kroon ontvangen, en als we dan bij de Heer Jezus straks komen, wat gaan we dan doen? Dan gooien we die troon voor hem neer. En dan roepen we het uit en zingen we door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want uiteindelijk is het Gods geest in ons die het heiligmakende werk heeft gedaan. Dus God krijgt daarvoor alle eer. We leven in de eindtijd. Er is een gevaar van wetteloosheid. En het gevolg is liefdeloosheid. En dat is egoïsme. In levens van, niet alleen in de wereld, maar vooral ook, nou niet vooral ook, maar ook bij kerkmensen, bij christenen. En Paulus die zegt, Weet je, we kunnen elkaar heel veel opleggen, maar ik wens niets anders te preken dan Jezus Christus en het kruis. Nou, die ene kant die ik nu uitgelegd heb, Christus voor ons, plaatsvervangend, die wordt nog wel verkondigd ook en die wordt nog wel begrepen. En Godzijdank zijn er ook velen die die boodschap hebben aangenomen. Maar nou heb ik het vanavond over de vergeten kant van het kruis. De andere kant van het kruis. En wat betekent dat? Nou, dat is wat Paulus hier zegt in hoofdstuk 15, 5 vers 15. Hij is voor alle gestorven. Ja, zeg dan vanavond niet, ja, maar niet voor mij. Dan zet je vraagtekens bij het woord. Hij is voor allen gestorven, daar hoort u toch ook bij vanavond. En als je die boodschap gelovig aanvaardt, wat staat die dan? Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Want kijk, ja, dat is waar. We zijn met Christus gestorven en opgewekt. Het gaat hier over Goede Vrijdag en Pasen. Waar we met elkaar ook naartoe leven. Nou, ik wil dat even uitleggen vanavond. U hebt wel eens denken van Watchman Nee gehoord, hè, die heel veel boekjes heeft geschreven. Een van zijn mooiste boekjes is Het Normale Christelijke Leven. Maar ook een heel mooi boekje Zitten, Wandelen, Standhouden. En die spreekt in die boekjes ook over de boodschap van het kruis. En hij zegt, stel je nou eens voor dat dit zijn wij als gelovigen. En de Bijbel, dat is de Heer Jezus. Als er staat in de Bijbel dat wij in Christus, met Christus gestorven zijn, dan zou dit het kunnen symboliseren. Dus hij zegt, als we nou deze Bijbel opsturen naar China, overal waar deze Bijbel komt, komt deze bladwijzer. Als deze Bijbel boven, nou ja, laten we zeggen Duitsland is die bladwijzer daar. Als deze Bijbel aankomt in China, is die bladwijzer daar ook. Alles wat met deze Bijbel gebeurt, gebeurt ook met deze bladwijzer. En zo zegt de Bijbel, alles wat met Christus is gebeurd, is ook met zijn kerk, met zijn gemeente gebeurd. He, dus in die zin is het zo dat de weg van de Heer Jezus is de weg van de kerk. Dus toen Christus stierf aan het kruis, toen stierf zijn gemeente met hem. Want dat staat in Romeinen 6, dit wetend dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Wat staat er in Efeze 2 vers 6? Toen Christus is opgewekt uit de dood, wij zijn met hem mee opgewekt uit de dood. Toen Christus opvoer naar de hemel, zijn wij met Christus medegezet in de hemel. Alles wat met de Heer Jezus is gebeurd, is ook met zijn gemeente gebeurd. En wat is nou het grootste gevaar? Nou, dat wij in die navolging van de Heer Jezus als nieuwe schepping, dat wij heel vaak in eigen kracht proberen dat leven van de Heer Jezus uit te leven. Kijk, als we kijken naar de Efezebrief. Ja, ik denk toch dat het mooi is om even met elkaar dat te doen. En dan ga ik ook een beetje richting het eind. Maar ik vind het toch wel heel mooi. Het is een Bijbelopenavond, hè Bas? Dus we mogen gewoon bladeren in de Bijbel, toch? Hè, dus laten we even naar Efeze 6 gaan. Efeze 6. En dan lezen wij in vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden. Nou, vers 13 staat precies hetzelfde. Er staat aan het eind, na alles gedaan te hebben op de kwade dag, stand kunt houden. 14, houd dan stand. Nou, hoeveel keer staat dat hier, stand houden? 3 keer. Nou, wat is nou de roeping van de christen? Wij moeten als soldaten van de Heer Jezus stand houden in deze wereld. We hebben allemaal foto's gezien, hè, van de Oekraïne. Maar wat heb je aan soldaten die een arm missen of die aangeschoten zijn of op een bermbom zijn gestapt? Daar kan je niet mee strijden. We hebben soldaten nodig die stand houden. Nou, het tweede woordje, het tweede werkwoord wat je tegenkomt in de Efezebrief, dat is het woordje wandelen. Hoofdstuk 5 vers 1, hè, vers 2. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Even het weer over het lijdensevangelie. Christus die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Hoe kon hij dat doen? Het was liefde. Zelf opofferende liefde. En de roeping op u en jouw leven is, wandel in deze liefde. En Paulus noemt nog 5 keer dat woord wandelen. Ik ga dat nou vanavond omwille van de tijd niet zeggen. Maar wandel als kinderen van het licht. En niet meer, wandel niet meer zoals de heidenen. In hoofdstuk 4 vers 2 staat het ook. Tot een wandel die de roeping waardig is. Wij worden geroepen om te wandelen. Stand houden. Als soldaten. Wandelen zoals Jezus hier op aarde gewandeld heeft. Dat is de roeping. Dat is de roeping, broeders en zusters. De roeping ligt hoog. We hebben echt, ja, in die zin, zijn naam hoog te houden. Nou, en wat zegt Watchman hier nou? Hoe komt het nou dat we daar zo vaak in falen? Hoe komt dat we nou zo vaak daarin mislukken? En dan zegt hij, omdat we nooit hebben leren zitten. En dat zegt hij in Efeze 2 vers 6. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Nou, daar staat het werkwoord zitten. Dat kom je ook tegen, onder andere in hoofdstuk 1, in de hemelse gewesten gezet, ja, vers 20. Het woordje zitten. Nou, wat is zitten? Als je dat vanavond mee mag nemen, wat is zitten? Ik sta hier nou weer even en dat is best wel, na een dag best wel intensief. Maar zitten, wat jullie doen, dat is met heel je lichaamsgewicht rusten op iets buiten jezelf. Dat is zitten. Jullie zitten vanavond heel relaxed op een stoel. Met jullie hele lichaamsgewicht rusten jullie op iets buiten jullie zelf. En als dat kwartje valt, als Gods geest dat ons duidelijk maakt, waarom, zegt Watchman Nee, struikelen wij heel vaak en brengen we er zo weinig van terecht, van heiligmaking en discipelschap? Waarom wandelen we niet zoals Jezus gewandeld heeft? Waarom houden we geen stand en geven we toch weer toe aan zonde? Omdat we nog nooit of onvoldoende hebben leren zitten. Nou ja, je voelt het wel aan vanavond. En wat is dat zitten? Dat is rusten op iemand buiten uzelf. Rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. O, wat geeft dat rust aan het volgzaam gemoed, zegt de lied van Johannes de Heer. Wat geeft dat rust aan het volgzaam gemoed? Het eigen ik doden, mijn hoofd hemelwaarts, maar ook beseffen, hij heeft mijn prijs betaald. Hij heeft mijn zondeschuld op zich genomen. Maar rusten betekent ook zien, zegt André Murray, op Christus in de troon, in de kracht van zijn onvergankelijke leven. De Hebreeënbrief, hè? De rijkdom van de verheerlijkte Christus in de troon. En dat we met vrijmoedigheid tot de genadetroon mogen gaan. En met lege handen uitroepen, zonder u, Heer Jezus, kan ik niets doen. Heren, ik kan dit leven niet leven. Maar nou wil ik rusten in u. Dat u het door mij doet. Heren, mijn strijd. Mijn aanvechting. Mijn struikelen. Mijn falen. Ik breng het bij u. Maar nou weet ik dat ik één met u geworden ben. In dood en opstanding. Dus uw overwinning, Heer Jezus, is mijn overwinning. Uw kracht, Heer Jezus, is mijn kracht geworden. Ik denk dat een van de grootste dingen waarom we toch vaak falen is dat we die oude mens willen opknappen en dat we nog veel van onszelf verwachten in plaats van dat we rusten in hem en God het door ons heen laten doen. Ik zal voor u strijden. Gij zult stil zijn. En we moeten God het door ons heen laten doen. Elke keer weer moeten we dat horen. Wandelen, ja. Standhouden, ja. Maar wanneer hebben we voor het laatst gezeten? Wees eens eerlijk. Als je nou gewoon weer jezelf zo tegenvalt. Hè? Je hebt dan zeg van nou, oké. Oh, mijn stille tijd. Ik heb er weer een potje van gemaakt. Ik ben weer verkeerd. Heb ik weer gereageerd aan mensen in mijn omgeving. Nou, wat is dan het grote gevaar? Nou, dat je weer in die doe-het-zelf-modus komt. Dat je zegt, ja, ik moet het veranderen. En met dat je het gaat veranderen, ja, lukt het niet. Waar begint het weer, de bevrijding? Zien op Christus. Op het volbrachte werk aan het kruis. Het hangt niet van u af in die zin. Zie op hem en leef. Zie op hem en leef. En zie op hem in de troon. Die vanavond zegt, Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Rusten op iemand buiten jezelf. Met Christus meegezet in de hemel. Nou, als ik nou zeg dat alles wat met Christus is gebeurd. Is ook met zijn gemeente gebeurd. Met de gelovigen gebeurd. Dan betekent dat ook. Dat ik met Christus gekruisigd ben. En daarom zegt Paulus, wij kunnen niet meer leven voor onszelf. En dat noem ik vanavond de andere kant, de vergeten kant van het kruis. Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En is dat nou de taal van uw hart? Is dat nou geloofstaal in ons leven? Dat ik mag weten dat ik mijn recht heb opgegeven aan de voet van het kruisen. Vroeger zeiden ze zelfs ook in bepaalde kerken dat wij van nature, we zijn van die rechthebbende mens. Onvoorstelbaar. Als je eerlijk, ik heb in de geestelijk groeiboek zo'n lijst staan, hè, met hebben we onze recht al afgelegd. Hè? Maar ja, maar ik heb toch recht op comfort. En ik heb toch recht op privacy. En ik heb toch recht om ruzie te mogen maken of mijn perspectief te geven. Ik heb toch ook recht om boos te worden. Ik heb toch ook recht. Is dat zo? Is dat zo? Hoeveel rechten denken we nog wel niet te hebben? Terwijl alles genade is. Ja, er is één recht. We hebben recht op de eeuwige ondergang. Dat is wat we van nature verdiend hebben. En alles wat we nu ontvangen vanavond, van een kop koffie tot de Johan de Heerbundel waar we liederen uitzingen. Het is allemaal genade. Dankzij het offer van Christus is dat genade. Nou, Paulus zegt, ik leef niet meer. Nou, wat betekent dat, ik leef niet meer? Dat betekent, hij zegt, ik houd mezelf voor dood. Dat kan je helemaal in de Romeinenbrief lezen, Romeinen 6. Ik houd mezelf dood voor de zonde. Nou, ik heb 2 jaar terug is het alweer geweest dat ik voor het laatst ook bij Alinda's opa stond, die overleden was. Het is altijd weer indrukwekkend om iemand in de kist te zien liggen. Maar wat betekent dat? Nou, wat je ook praat tegen zo iemand, al zou je zelf schreeuwen en roepen, het lichaam reageert niet. Je kan zelfs in de bovenarm knijpen, in zijn hand knijpen, maar een dood lichaam reageert niet. Nou, past er nou eens toe op je leven. Hoe dood zijn wij voor kritiek van anderen? Wees eens eerlijk, hoe snel zijn we toch niet in onze wiek geschoten? Als we eens een keer een woord van afwijzing krijgen. Of dat je elkaar ook als man en vrouw even niet begrijpt. En dat je gewoon gelijk gepikeerd bent. Ja, maar als je nou dood bent voor de zonde. Dood bent voor de mening van die ander. Maar ik zeg daarmee niet dat je daar niet over mag spreken met elkaar. Maar heel vaak reageer je nog als een levende. Als een gestoken wesp. Of als een wesp die je steekt, hè. Paulus zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dus dat betekent dat we onszelf vanavond met Christus gekruisigd zien aan het kruis. U ziet vanavond uzelf daar hangen. En ik noem dat vanavond de vergeten kant van het kruis. Ik denk dat er te weinig over wordt gepreekt wat het betekent, wat er geschreven staat in Galaten 2 vers 20. Want toen onze heiland daar stierf van het kruis. En daar die soldaat stak in de zijde van de heiland. Wat kwam er uit zijn zijde? Bloed. En water. Bloed wat duidt op de rechtvaardigmaking, de vergeving van zonde. Maar het water, wat ook in het koperen wasvat vloeide. Ik vind het zo mooi, die lijn zo van het Oude naar het Nieuwe Testament. Maar het water dat duidde op de reiniging van de zonde. De bevrijding van de macht van de zonde. Dus 2 Korinthe 5 vers 15 zegt dat als wij belijden dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Als wij belijden dat we christenen zijn. Dan kan het niet anders dan dat wij geen liefhebbers meer zijn van onszelf. Dat we niet meer voor onszelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dus we zijn niet alleen met Christus gekruisigd, maar het is ook Pasen geworden. Met dezelfde kracht waarmee Jezus uit de dood is opgestaan. Met die opstandingskracht werkt God in de gelovigen. Dus als u dan geen zin hebt om stille tijd te houden. Of als u zegt ik faal in dat wandelen. En in dat stand houden. Wat moet je dan doen? Nou dit, twee lege handen. Heren, ik kan het niet. Maar nou ben ik met u uit de dood opgestaan. U hebt mijn levend gemaakt. Wilt u met uw opstandingskracht mijn dodige, dorre, matte hart vullen? Heer Jezus, u zegt dat zonder mij kunt u niets doen. Heer, ik heb u zo nodig. Op mijn werkplek, heren, om een verschil te maken. Heren, vul mij met de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat de Bijbel zegt. Als de vergeten kant van het kruis, dat is, het draait niet meer om onszelf. En ik noem dat, en dan wil ik een beetje mee afsluiten, maar ik noem dat, dat is de les van de tarwekorrel. Daar heb ik vorige week over gepreekt, ik vond het weer zo indrukwekkend. Laten we daarmee afsluiten, Johannes 12. Johannes 12. Daar heeft de Heer Jezus het ook over zijn lijden en sterven. Als het sterven in de tarwegraan. En dan komen daar die Grieken, die komen bij Filippus. En dan zeggen ze in Johannes 12, vers 21, Heer, wij willen Jezus graag zien. Gaan we zo ook naar de kerk? Gaan we zo ook naar de gemeente? Wij willen graag Jezus zien. Wij willen graag zijn stem horen, de stem van onze liefste. Ja, die stem die kunnen we horen. En wij kunnen ook Jezus zien in ons leven, maar dat gaat in de weg van sterven. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, vers 24, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. De tarwekorrel, we kennen allemaal, hè. Het is weer een beetje voorjaar, we gaan weer zaaien. Maar dat zaad, die korrels, die moeten in de vochtige aarde gezaaid worden. En er moet mes bij en gieter. En uiteindelijk komt daar een plantje. Die buitenste schil, die zaadkiem, of ik weet niet hoe je het noemt, maar die buitenste harde rand eromheen, die moet openknappen. En dan komt daar een vrucht voor. Nou zegt de Heer Jezus, zo moet ik als de tarwekorrel aan het kruis sterven. Maar als ik sterf, oh wat een zegen, wat een vrucht zal dat gaan geven. Het feit dat we hier vanavond zijn, heeft alles te maken met de heiland die als een tarwekorrel bereid was om in de aarde te vallen en te sterven. En wat een zegen, wat een zendingswerk. Hè? We hebben met elkaar aan het begin gelezen, Matthäus 24, dat ja, de Heer Jezus zal niet terugkomen voordat het evangelie over de hele wereld verspreid is. Maar vorige week hadden we een conferentiedag met gemeenteleden. Hoe staat het met de grote zendingsopdracht? Nou, ja, er wordt heel veel gedaan aan bijbelvertaalwerk. Maar wat een zegen, die boodschap is over de hele wereld uitgegaan. En wat wonderlijk dat je in Suriname, in de jungle van Suriname, daar waar de blinde heidenen wonen, het evangelie is daar gebracht. En dat ze daar gewoon in de Nederlandse taal zingen. Hey, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Ik vond het zo indrukwekkend dat in je eigen taal, daar donker gekleurde mensen uit volle borst zingen. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Nou, de Heer Jezus is als een tarwekorrel in de aarde gevallen. En hij is gestorven. Het heeft zegen gebracht. Maar nou komt in vers 25 en 26 de consequentie voor ons. Dat is wat dat betekent voor ons. Wie zijn leven lief heeft, zijn zelfleven, zijn ego lief heeft, zijn ik, hè, dat ik lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn zelfleven haat, dat betekent aan de kant zet, niet in het centrum plaatst zijn ego, maar bereid is om naar de achterkant te gaan, zodat Jezus op de voorgrond komt. Wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwige leven. De andere kant van het kruis leert ons, de vergeten kant van het kruis, ik ben met Christus gekruisigd en daarom word ik geroepen om mijn leven dat gericht is op mijzelf, vaarwel te zeggen, mijn kruis op te nemen, de weg achter Jezus aan te gaan, zodat ik behouden zal worden, zodat ik de Heer Jezus zal zien hier op aarde en straks voor eeuwig. En dat heeft alles te maken met discipelschap. Als iemand mij dient, laat hij dan mij volgen. Geen mensen volgen, maar hem volgen. En waar ik ben, aan het kruis, daar zal ook mijn dienaar zijn. Hij moest smaadheid lijden en alleen komen te staan. Hij had te maken met mensen die me hebben afgewezen. Wij zullen diezelfde weg gaan. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Maar toen hij is opgevaren naar de hemel, toen zijn we met hem opgevaren naar de hemel. Wij zijn door het geloof al reeds gezet in de hemel. Daar waar Christus is en daarom zoeken we de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Ja, dan zullen we straks thuiskomen en dan zullen we voor eeuwig delen in de heerlijkheid van de bruidegom. En daarin zal God groot gemaakt worden. Inderdaad, dan gaan we zingen. Het is door u alleen om het eeuwig welbehaag. Nou, zo zijn er in heel de kerkgeschiedenis geweest. Die zo een leven hebben afgelegd. Die andere kant van het kruis hebben begrepen. Ik denk aan Ludwig Graaf von Zinzendorf. De Herneterzendeling die bij dat schilderij kwam in Düsseldorf. Toen hij dat schilderij zag van de Heer Jezus met de doornenkroon. Dit deed ik voor u. Wat doe jij voor mij? Hij heeft alles aan God overgegeven. En God bracht een opwekking. En honderden zendelingen, die lieten zichzelf verschepen naar Suriname. En verschillende van die slaven, van die handwerkers, timmerlieden, schoenmakers, die gingen daar op de markt staan, op de slavenmarkt staan. En die zeiden, wij verkopen onszelf. Om op de plantages het evangelie te brengen onder de donkergekleurde mens. Ze leefden niet meer voor zichzelf. Het begon met Zinzendorf, die had gezien, dit deed ik voor u. Wat doe jij voor mij? Hij gaf zichzelf over. God gebruikte hem voor een opwekking daar in Hernut. En de Moravische broeders en die zendelingen, die Hernutters, zijn daar geweest. En ja, de EBG-gemeente, de Evangelische Broedergemeente, dat zijn ja, de gemeentes die daar het evangelie hebben gebracht in Suriname. Mijn vraag vanavond is, wilt u de Heer Jezus zien? In uw leven? Nou, dan is de vraag, bent u bereid om die andere kant van het kruis, die vergeten kant van het kruis, te zien? En bent u dan ook bereid, Heer Jezus? Ik wil dat dat deel wordt van mijn leven. Maar wel in de wetenschap, dat het begint met rust. Niet in activiteit, niet in rennen. Maar gewoon opnieuw vanavond zeggen, Heer Jezus, ik dank u voor uw plaatsvervangend lijden en sterven. Maar ik dank u ook dat ik met Christus gekruisigd ben. Ik leef niet meer, Heer. Mijn gevoel zegt iets anders, maar ik wil mijn positie innemen door het geloof. Amen.